Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Ja, we hebben een prachtige gast in de studio. Het gaat over componeren eigenlijk vandaag. In allerlei vormen en opties. Want componeren van klassieke muziek is een eenzame bezigheid die opperste concentratie vergt. Dat is zo. Maar dat hoeft niet te betekenen dat elke componist een teruggetrokken bestaan leidt. Merlijn Twaalfhoven, die gerekend wordt tot Nederlands grote eigentijdse componisten, heeft de Turn Club opgericht. De Turn Club, bijzondere naam. Een netwerk van vooral kunstenaars die met hun mindset en vaardigheden helpen bij verandering van samenleving en organisatie. Dat leidt tot interessante processen, projecten en vooral ook uitkomsten. Harry Starre gaat daarover in gesprek met Merlijn Twaalfhoven. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het leuke is, dan kunnen wij ook met jou communiceren. Dus we kunnen je dan vragen sturen of jij ons natuurlijk. Fijn dat je luistert naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ja, Glenn, we spreken met Merlijn Twaalfhoven. En die heb ik ooit ontmoet in de Nieuwe Kerk. Niet in levende lijven, maar via zijn muziek. Daar speelde een orkest, zal ik zeggen. Ik weet niet of ik dat goed uitdruk. Het was een orkest. Klassieke muziek. En van de Triodosbank. En daar kwamen de muzici vanuit alle hoeken van de zaal op ons af. Oh. Dat is in mijn herinnering. Misschien liepen ze van ons af vandaan, maar ik denk op ons af. En ik werd overweldigd door emotie. Dat heb je wel eens. En toen dacht ik, toen ik hoorde, de componist leeft nog, Merlijn Twaalfhoven, die wil ik ontmoeten. Ja. En dat is in mijn leven gebeurd. En die ontmoeten we met de luisteraar ook. De componist Merlijn Twaalfhoven. Merlijn,
goedemiddag.
Goedemiddag, ja, goed je te zien. We hebben elkaar gisteren gezien, volgens mij eergisteren gezien.
Ja,
zaterdag.
Dat is
Dus ik denk, verrek, het lijkt wel of ik je weer zie, maar dat klopt ook.
Ja.
Hoe wordt een mens, hoe word je componist?
Nou ja, ik had vooral het idee om muzikant te worden.
Ja.
Ik dacht, muziek is een ongelooflijk mooie communicatie.
Ja.
Ja, communicatievorm. En dat is toch wat je doet als mens, hè? Met elkaar communiceren, relaties bouwen, elkaar ontmoeten. Alleen toen ben ik heel erg hard viool gaan studeren. En dan heb je eigenlijk altijd te maken met stukken die af zijn. Componisten die dood zijn.
Je reproduceert. Hè?
Exact, exact. En dat gaat dan volgens hele specifieke regels van de stijl enzovoort. En ik voelde eigenlijk dat ik me helemaal niet daar, dat ik niet alles uit kon drukken wat ik zou willen uitdrukken. Dus ik dacht, wacht even, ik moet eigenlijk componeren. En dat beeld van een componist, dat is per definitie iemand die dus dood is.
Ja.
Dus dat is de componist, zo kende ik dat.
De klassieke muziek zijn ze doorgaans dood.
Ja,
dat is een beetje de afspraak.
Ja, precies. En dan ook, maar dan word je ook pas erkend en bekend enzovoort. Dus het leek op zich niet een slim idee om daar nou tussen te willen liggen.
Ja.
Of tussen te willen
staan dan nog.
Ja, nog. Of om je daar staande te houden. Sowieso de concurrentiepositie. Ik bedoel, stel je voor, je bent bakker. Ik heb in de buurt een straat van mij. Er zijn 3 bakkers in 1 straat. Want dat is heel logisch. Want mensen willen graag ochtends een broodje op loopafstand.
Ja.
Terwijl een compositie, die mag ook best uit de andere kant van de wereld komen. Er mag best wel
plaats ongebonden.
Exact. Dus de concurrentie op het podium van de klassieke muziek is ongelooflijk moordend. Vooral met mensen van een paar generaties of zelfs eeuwen geleden.
Oh, je moet met Mozart concurreren. Je zegt eigenlijk, je moet tegen Mozart.
Ja, stel je voor. Je moet tegen de grootste aller tijden.
Uitkomen tegen de grootste aller tijden.
Die staan permanent opgesteld.
Ja.
Die worden nooit moe. Die worden telkens weer vol passie, vol vuur gespeeld door de beste orkesten ter wereld.
Zij hebben veel fans.
Nou, exact. Ongelooflijk veel fans. Dus om daarin je staande te houden, dat was een heel ding. Maar toch, ik had gewoon heel veel behoefte om te denken, ik wil mijn soort muziek kunnen maken.
Componist is hoger dan uitvoerend muzikus. Als ik muzici vaak over componisten hoor, dan is dat altijd met diep respect. Dus op de statusladder ga je omhoog.
Nou, maar dat gaat over die componisten die zij spelen natuurlijk. En zij kiezen
die zij bewonderen.
Uit honderden, misschien componisten, vaak dus al van eeuwen oud. Maar om daar dus dan tussen te komen, om überhaupt mee te kunnen doen, is niet eenvoudig. Ja.
Moet je vechten om gespeeld te worden?
Ja, absoluut. Ik ben op een gegeven moment gewoon maar mijn eigen concerten gaan organiseren. Ja. Want het podium zelf.
Deed Mozart ook, hè, trouwens.
Oké.
Okay. Ja, die organiseerde ook
eigen
concerten.
Zijn ouders, zijn vader was
zijn vader, maar hij is daar zelf ook mee doorgegaan. Want hij heeft ook nog concerten georganiseerd.
Ja. Nou, en ik merkte, dus, want om me heen werd altijd heel veel geklaagd. Componisten, waarom wordt er geen hedendaagse muziek gespeeld? Waarom is de Nederlandse componisten, waarom worden die niet gehoord? Wat is er aan de hand? Zijn we niet meer trots op ons, wat we zijn? Ja. Dat hoor je heel erg in componistenland. Dus ik heb me daar eigenlijk niet veel van aangetrokken. Ik ben mijn eigen concerten gaan organiseren. Ja. Wel gemerkt dat je dan, je moet dan dingen gaan regelen. Ja. Dus je bent niet meer die teruggetrokken.
Nee. Heb je een
kunstenaar.
Talent bij jezelf op dat punt ontdekt? Een genoegen of een talent?
Ik heb denk ik een hele grote, de grootste zwakte wat ik heb, is dat ik veel te veel dingen tegelijk altijd wil en doe.
Ja.
Dat is me ook altijd benadrukt, afgeraden. Van, maak nou eens keuzes in je leven.
Ja. Ja, focus.
Nou,
focus,
exact. Focus, ja. Focus. En nog steeds hoor. Ik weet het. Ik weet het. Het is echt een groot voordeel.
Het niet laten.
Maar inderdaad, als je iets gaat organiseren, op een gegeven moment om het overzicht te doen, om gewoon van alle markten thuis te zijn, overal dingen op te pakken, touwtjes aan elkaar te knopen. Dat is wel wat ik ging doen. En dat was een beetje tegen wil en dank.
Want, nou zei Glenn dat als je goed nadenkt, alles misschien wel componeren is. Hè? Dus dat componeren van een orkest, het componeren van een bijeenkomst, het componeren van een stuk, dat het misschien wel varianten van hetzelfde zijn. Verbindingen maken.
Nou, kijk, je scheppen natuurlijk. Ja. Mens is creatief. We scheppen. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel vormen. Ik bedoel, als je gewoon Lego neemt en via de plaatjes iets bouwt, wat de anderen ook altijd allemaal al bouwen en zeggen, zo hoort het, want het staat in het boekje.
Ja.
Dat is niet scheppen. Nee. Dat is gewoon het
opnieuw doen, reproduceren zonder eigen inbreng.
Nou, exact. En dat kan, dat is dus denk ik een continue keus in je leven. En in heel veel gevallen, wederom die bakker, ik ben dolblij dat hij gewoon dat klassieke broodje voor me bakt.
Ja.
Maar er zijn heel veel plekken waar tijd is om nieuwe dingen neer te zetten.
Dat is wel je fascinatie. Hè? Het anders doen dan het tot dusverre gedaan is.
Ja, dat is niet alleen fascinatie. Ik zie er een grote noodzaak. Want ik zie veel hele tragische dingen in het leven. Heel veel dingen die gewoon, dat je denkt van, wacht even. Waarom doen we dat in hemelsnaam zo? Waarom maken we het ecosysteem?
Je bent een vrolijke man, maar daar hoor ik ongenoegen. Er is een soort in een vrolijke man. Hè? Je bent, ik heb je nog nooit met de pest in meegemaakt.
Nee. Maar ik ben ook wel heel vaak verbijsterd over wat we elkaar aandoen. En wat we de natuurlijke wereld aandoen. De dieren en de planten. Mensen die het harde werk doen. Gewoon mensen die vroeg opstaan, hard werken.
Ja.
We hebben het vandaag over pensioenen.
Jouw ouders, stonden die vroeg op?
Zeker. We hadden zelfs om dieren eten te geven en in de tuin te werken. Ik ben helemaal in het platteland opgegroeid.
Ja.
En
daar heb je het harde werken wel gezien.
Nou, inderdaad.
En ook de liefde voor de natuur, vermoed ik dan.
Ja.
Ja, is dat
nee, dat, ja absoluut, absoluut. Ik geloof dat, dat het echt een kwestie is van, kun je zien wat er aan de hand is? En kun je verwonderd zijn? Want dat vroeg je.
Ja.
Boosheid of verbijstering, dat ontstaat bij de gratie van verwonderd zijn.
Dat het zo gaat zoals het gaat.
Ja. En daar vragen bij stellen. En het niet gewoon doen omdat het nou eenmaal zo gaat. Of dat het eenmaal zo hoort.
Nou, dan schieten we meteen naar de turnclub. Hè? Want dan hebben we meteen de volle breedte van ons gesprek. Dan gaan we daarna wel de verschillende zaken afgrazen. Maar de turnclub, ja, daar gingen meisjes naartoe.
Ja, zeker. Ja, ja,
ja, ja, toch? En die gingen naar de turnclub. En op een bepaalde leeftijd gingen ze van turnen af.
Ja.
En op jongen, jongens, maar ze gingen dan wel.
Ja.
He, dus van de paarden naar de jongens, van de turnclub naar de jongens. En een enkeling bleef dan. Ja. Maar waarom de, ik vind het wel een leuke naam. Maar wat is de turnclub?
Ja, nou, ik heb heel lang nagedacht van moet ik als kunstenaar via mijn werk natuurlijk mooie dingen maken. Nou, dat is absoluut iets. Ik merkte toen heel erg dat die dingen op plekken terechtkomen waarin ze heel erg in een kader staan. Dus op een concertzaal. Of
zoals kunst in musea. Zo worden orkesten op bühnes.
Ja, met een labeltje aan. Dus je wordt als met creatieve nieuwe ideeën word je neergezet in een heel erg bekend veilig hokje als daar.
Word je daarmee onschadelijk gemaakt misschien?
Ja, ja, het haalt alle verwarkracht haalt daaruit weg.
Ja.
En het maakt het dus heel veilig. Toen dacht ik, oké, ik breng mijn kunst op plekken. Dus ik heb het uit de concertzaal gehaald. Ben op allerlei, tot in vluchtelingenkampen, zigeuner ghetto's, maar ook gewoon een wijk, een natuurgebied in Nederland.
Ja.
Toen merkte ik, ja, dan word je, moet je heel erg gaan roepen van dit is mijn product, dit is mijn project. En ik werd heel erg de verkondiger van een soort eigen...
Ja, een prediker.
Prediker. Van kijk eens, ik doe het anders. En voordat ik daar heel bitter in werd, want het is natuurlijk een heel gevecht om je werk zeg maar midden in de samenleving
neer
te zetten.
Je wordt slecht begrepen doorgaans.
Oh ja, ik weet niet, mensen hebben ook niet allemaal de tijd om naar je te luisteren. Toen dacht ik, wacht even, ik moet misschien een platform gaan bouwen. Ja. Want ik ben helemaal niet alleen. Ik kan wel heel erg roepen. Oh, ik ben zo uniek. En het is natuurlijk heel vleiend als je mij zo introduceert. Glenn met van het is een toonaangevende componist of een whatever. Dat vleien, dat is deel van vaak ook hoe we het kunstenaars ook graag zien. Want je wil niet in een concertzaal.
Vaak in plaats van geld, hè?
Ja. Je wil ook niet luisteren. Van het volgende stuk duurt 3 kwartier. En het is van een middelmatige componist. Ja, doei. Ja. Je wil zeker
maar hij doet
weten.
Wel zijn best.
Nou,
ja.
Nee, jouw tijd is kostbaar, is waardevol. Dus we worden natuurlijk als kunstenaar graag die hemel ingeprezen. Maar ik kwam erachter, wacht even, ik ben helemaal niet zo uniek of alleen. En laten we nou eens kijken wat er eigenlijk allemaal voor moois gebeurt. Van mensen die nieuwe ideeën, nieuwe plannen de samenleving in willen brengen.
Ja.
Die daarbij niet meteen met oplossingen komen, maar eigenlijk hele andere vragen willen stellen.
Een nieuwe blik.
Nieuwe blik hebben, maar ook die vertraging meebrengen. Die zorgen dat mensen uit die gebaande paden gaan, ineens soort van hun oordeel vertragen over de wereld.
Ik denk wel eens dat de burger jaloers is op die mensen die de tijd nemen en de andere blik hebben. Heb je dat vermoeden ook of ben ik daar nou alleen in?
Ja, het wordt vaak ook net als focus. Het is natuurlijk het mysterie mogen toelaten.
Ja.
Verwonderd mogen zijn.
Dat kun jij je permitteren, zeggen ze dan. Maar wij hebben haast.
Wij hebben haast, wij zijn druk, wij moeten. Nou, dat is heel
volgens
tragisch.
Volgens mij moet je er ook wel heel dapper voor zijn. Want je laat ook dingen toe waar je misschien liever overheen stapt.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, dat klopt.
Want het is ook pijnlijk.
Ja. Ja, het is verwarrend. We zijn als mens volgens mij op zoek naar zekerheid. Vanaf heel jong zoeken we houvast.
En, om te kunnen overleven.
Ja, ja, de ouders die gaan daar keihard in mee. Die willen alle houvast bieden om de wereld uit te leggen. Zo is de wereld. Nou, het onderwijs vertelt zo is de wereld. Vervolgens vertelt de hele wereld aan je. Dit is wat we van je verwachten. Dit is succes. Dit is waarde. Ja. Dit is betekenis. Daar kun je in heel veel plekken bijvoorbeeld met een mooie auto heb je automatisch ook dat aanzien en die waarde.
We houden meer van antwoorden dan van vragen misschien. Hè? Ook in dat licht.
Ja.
Als goed, we de antwoorden maken.
Waarom de turnclub?
Ja.
Ik geloof, er is die een turn in jezelf mogelijk. Om dus op een andere manier naar de wereld te kijken.
Ja.
Ik geloof dat we lokaal kunnen veranderen. Dus dat je kunt het hebben over, weet ik veel, Nederland moet duurzaam of de wereld moet duurzaam
maar
worden.
Dichtbij.
Maar dat gebeurt lokaal. Daar is verandering tastbaar.
Ja.
Maar uiteindelijk, om als wereld ook een turn te maken naar, inderdaad, wat betekent duurzaamheid? Wat is eerlijkheid? Wat is gerechtigheid? Dat soort grote waarden, om dat te kunnen, hebben we ook verhalen nodig. Hebben we ook turners nodig. En ja. Dat is wat wij zijn als.
En wat moet ik me voorstellen van de Turnclub? Leden?
Het zijn inderdaad een paar honderd professionals.
Ja.
Waarvan een groot aantal kunstenaars, maar lang niet allemaal. Er zijn ook mensen die eigenlijk zich zien als verbinder tussen werelden. Mensen die met de ene been in. Ja, de overheid.
Ja, ik bedoel het lief, hè, maar randfiguren. Hè, lief gezegd.
Nou, inderdaad. Mensen zijn inderdaad niet gerust om zich middenin een organisatie
maar tussen
structuur,
werelden te bewegen.
Exact.
Een beetje zoals Harry.
Nou, toch? Ja, Harry meldde zich aan als lid nu een jaar geleden.
Ja, ik vind het woord randfiguur altijd wel een compliment. Ja, je zou toch in de kern van het
jij, jij staat met één been. Nou ja, volgens mij heb je niet genoeg benen om uit te leggen waar je allemaal staat. Maar dat volgens mij is dat jouw rol.
Nou, ik ben gefascineerd door de wereld van de kunst. Minstens zozeer als door de wereld van het zaken doen. En ik ben steeds minder gefascineerd door de wereld van het zaken doen. Omdat die vaak eendimensionaal is. En de wereld van de kunst is bijna altijd veel gelaagd. Op het moment dat je denkt het begrijpen, begrijp je het niet. En bij de zakenwereld, denk ik, heb je het vrij snel door. En het gek is, het is vrij eenvoudig en wordt veel beter betaald dan wat veel moeilijker is te volgen is. En waar je eigenlijk veel meer moeite voor moet doen. Er zit iets onrechtvaardigs in het een en het ander, denk ik altijd.
Nou, ik zou het dolgraag met je eens zijn.
Nee?
Alleen, ik geloof dat.
Dat is een mooie manier om het te zeggen. Ik zou het dolgraag met je eens.
Ja, we ben het niet.
Ga ik onthouden.
Hoe wij kijken naar, nou ja, noem het economie of zaken of geld verdienen. Dat is volgens mij, we doen daar heel simplistisch over. En zo willen we het ook graag zien. Namelijk, we kunnen dat berekenen. We kunnen het in
inkoop,
statistieken zetten.
Verkoop,
maar dat is juist volgens mij het grote misverstand over economie. Het is juist die totale complexiteit van menselijk gedrag. Van psychologie. Van wat is nou waardevol? Want als
ben ik helemaal met je eens. Als je het, maar nou hoor ik ook de kunstenaar spreken over economie. Dat is het mooie.
Ah ja, maar er zijn denk ik. Ik vind natuurlijk het hele boek The Donut Economy van Kate Raworth ongelooflijk echt een grote eye-opener. Omdat ze al die mythes van de economie één voor één laat zien dat dat gewoon een soort luchtkastelen zijn. Waar we, wat heerlijk is om te onderwijzen. Want dan leer je wat. Denk je, ah, nu snap ik het.
Ja.
Terwijl tegelijkertijd, als je echt in die economie staat, werkt, handel drijft of je geld verdient, dan weet je dat het zoveel complexer is. Dat alles fluïde is, alles beweegt. En dat het irrationele eigenlijk een hoofdrol speelt.
Dat is een mooi moment om even adem te halen bij een muziekje.
Zeker.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar PeopleBouw.
Meepraten of meer programma's? People-power.nl.
Ja, Merlijn, we spraken over wat jou bezighoudt, van componeren naar de wereld intrekken en de turnclub, om de turn in jezelf te maken naar en voor de wereld, met de wereld. Een groot aantal kunstenaars, maar niet uitsluitend kunstenaars, allemaal creatieven. Vertel nog iets meer over die turnclub. Je hebt een club opgericht om de wereld te veranderen. Is dat gewoon wat je ongewoon wat je doet?
Nou ja, dat klopt. De wereld veranderen, dat kun je niet in je eentje. Terwijl je kunt het ook niet, denk ik, met de traditionele middelen. Weet ik wel, politiek en met multinationals.
Nee, je bent niet lid van een partij geworden.
Nee. Dus ik geloof, als je zegt, we doen het niet volgens politiek of met een bedrijf of wat dan ook. Nee, dat moet met een soort heel wendbare,
een zwerm.
Vloeiende, met een zwerm, inderdaad. Met nieuwe ideeën, maar ook met de ruimte om te mogen mislukken, dingen opnieuw
te kunnen
doen.
Hoeveel mensen hebben het, sorry dat je
om risico's te nemen. Nou ja, het is dus eigenlijk de mindset van de kunstenaar.
Ja.
Maar dan zonder dat hele geïsoleerde, persoonlijke, het feit dat alles origineel en eigen en excentriek moet zijn. Want dat zit nou juist.
Dat is een stereotype van de kunstenaar. Hè?
Maar dat is enorm tragisch. Want dan wordt er gezegd, jij doet dat zo goed. En niemand herhaalt je. En dat vond ik eigenlijk super jammer. Dat heel
dus veel eigenlijk ook weer het onschadelijk maken in schoonheid beschouwen, maar er niks mee doen.
Precies,
dat
doordat
irriteert.
Die kunstenaar, daar wordt gezegd, maar dat is jouw idee.
Ja.
Vervolgens sta je daar alleen met je prachtige idee. En mensen geven een schouderklopje. Maar het is vaak een manier om afscheid te nemen.
Zoals jij dat zo vaak hebt gehad.
Precies. Ja? Dan krijg je heel veel schouderkopjes tot in de beste,
en
mooiste
recensies. En wie hebben zich verzameld? Wat voor vogels zitten er in de zwerm?
Ik riep op een gegeven moment, we moeten krachten bundelen.
Ja.
We hoeven niet samen te werken.
Nee.
Want iedereen heeft zijn eigen idee. Maar we moeten wel kijken van, hey, wat hebben we nog meer voor kapitaal in handen als we het niet hebben over geld? Dat zijn de connecties die we hebben. Dat zijn de verhalen die we kunnen delen. Dat is eigenlijk het begrip. Wat is nou kunstkracht? Kunnen we dat verhaal niet veel beter naar buiten brengen als we daar samen aan werken? En niet allemaal, want het is natuurlijk een hele golf van kunstenaars moeten allemaal ondernemer zijn. Dat is nu 10 jaar geleden zo'n beetje. Allemaal, iedereen moest ondernemen. Iedereen moest zijn eigen website.
Eigen betekent dat je moet je eigen onderhoud voorzien. Want je krijgt het niet meer van de overheid.
Exact. Doe het allemaal zelf. Ja. Kan het allemaal. Dus je kon als kunstenaar allerlei bijscholing krijgen. Je eigen, natuurlijk je belastingaangifte. Maar vooral dus je radiokanaal kon je oprichten. Nou, fantastisch. Allemaal werd heel positief over gedaan. Maar de mensen die ik tegenkwamen, die zijn ook allemaal zo versnipperd in hun hoofd. Die moeten zo ongelooflijk veel. En wij hebben eigenlijk gezegd, weet je wat, zullen we dat kijken? Wat kunnen we wel samen?
Ja.
Stel als we onze eigen ideeën, onze eigen projecten hebben, maar wat kunnen we wel samen? Nou, en dat is inderdaad het vertellen van een verhaal. Het vinden van nieuwe kanalen. Gewoon het feit dat ik hier nu mag vertellen over de turnclub. Ik sta namens alle anderen. En die hoeven niet vanmiddag.
Hoe groot is de zwerm? Juist,
we zijn nu rond de 350 leden.
Allemaal originele geesten, mag je veronderstellen.
Nou, het klopt. Eigenlijk ook praktisch iedereen is freelancer, ZZP'er. Iedereen werkt voor zichzelf aan nieuwe ideeën. Een aantal ken je wellicht. Zijn mensen die Anouk Nuyens maakt prachtige voorstellingen. Tinkerbell, die schrijft boeken, doet grote projecten.
Ook laatst in de Oekraïne over, nucleaire.
Chernobyl.
Fukushima. Let op, naar Fukushima.
Fukushima, ik haal alles door elkaar. Dat doe ik wel eens vaker.
Zij heeft zo nu superveel aandacht. Maar er zijn heel veel mensen die ook hele, fascinerende, maar soms ook inderdaad die hele fascinerende vragen stellen over soms hele lokale dingen. Nou, die zijn ook van harte welkom als lid.
En jullie komen samen op geregelde tijden organiseren.
Ja, precies. We geloven, dat offline elkaar ontmoeten, elkaar vinden, twijfels uitspreken, strategieën bepalen, nieuwe stappen zetten en wellicht dus een turn vinden.
Ja.
Dat is natuurlijk wat we doen in allerlei vormen. Dat kan een ontmoeting van een paar uur zijn. Soms gaan we heel weekend. We willen deze zomer ook 10 dagen lang met de trein naar Montenegro en terug.
Ja.
Dus het wordt natuurlijk een klein groepje. Maar het is wel ook om te kijken van welke dingen kunnen we nou trager doen in de wereld.
De tijd nemen.
Ja. En kunnen we reizen? Want ik was in Montenegro is een festival dat gaat over green culture. Dus kunnen we, wat is de relatie tussen mensen, natuur, wat is circulaire economie, wat is, enzovoort, enzovoort. En ik dacht, kunnen we daar niet ook heen met de trein? En dan ook echt de tijd nemen, in plaats van als een gek, vliegtuig in, mooi verhaal houden over.
En je kunt je voorstellen, allemaal ontmoetingen op in die trein.
Precies, hè?
Dus Agatha Christie zou daar een moord laten plegen, maar jullie gaan daar verbindingen aan en mogelijk projecten overwegen.
Ja, precies.
Wat mooi. En die turnclub, die is een initiatief van jou met andere mensen, of is het helemaal jouw ding?
Er was op een gegeven moment een programma, heette The Art of Impact. Dat heeft toen minister van Cultuur neergezet. Bussenmaker, ze zei, laten we kunst op plekken brengen waar het normaal niet is. En laten we ook goed kijken dat kunst niet alleen maar gaat over een mooie recensie in de krant, maar vooral ook wat voor verandering kan
wat breng je
kunst teweeg brengen. Nou, dat was een prachtig initiatief. Gekoppeld aan een potje, het geld. Dus er werden ongeveer 125 projecten zijn daaruit gestimuleerd. Ja. Daarna hield het weer op. Het geld was weer op. Toen dacht ik, wacht even, was leuk, al die losse projecten. Maar zit daar niet een bepaalde mindset achter? Wat zijn nou die makers die dit soort werk doen? En dat zijn typisch die makers die inderdaad dus niet op die kunstpagina op de krant komen. Niet hun eigen, hun typische publiek hebben.
Ja.
Maar dat zijn makers die vaak dus onzichtbaar zijn. Kunnen we hun niet op de radar zetten.
Dat doet een beetje denken aan, wij kennen een aantal architecten. Maar de gebouwde omgeving wordt door velen gemaakt die wij niet kennen. Ook architecten. En hier lijkt het ook op. Hè? In de alledaagse werkelijkheid zijn kunstenaars actief. Wij kennen er een handvol uit de krant. Dat is wat je zegt.
Maar dat klopt. Als je, en dat is dus fascinerend en hartstikke leuk ook. Nu we sinds we met de Turnclub begonnen zijn, merken we ineens dat er kunstenaars werken in de zorg.
Ja.
Kunstenaars werken met circulaire economie, met het opwekken van energie. Andere kunstenaars die weten heel veel van het leven in de oceaan. Weer andere, noem maar op. Een Vera Bagrach is een van ons die.
Ja, ken ik heel goed.
Oh ja, echt waar.
Ik heb daar gewerkt, ja.
Oké, zij op een gegeven moment. Kunnen we niet gewoon het kopen en het bakken van kip. Kunnen we daar niet 9 weken over doen? Namelijk, je koopt een pakket dat heet de Do-It-Zelf kip. Daarin zitten 2-3 bevruchte eitjes. Nou, na een paar weken komen die uit. Dan zit er een zakje voer. Je hebt wat kuikens. Die worden groter en groter. En op een gegeven moment weet je, na zoveel weken moet je een pakketje openmaken. Daar zit een heel scherp mesje in. En de instructie, hoe slag je een kip? En daarna ligt het recept.
Ja.
Nou, in plaats van even naar de supermarkt kip bakken, duurt het 9 weken.
Waarbij waarschijnlijk niemand die kip slacht, omdat je dat gewoon niet
hebt. Nee, dat kan je niet meer.
Je hebt zo gezorgd voor het beest.
Nou,
toch?
Dat zij. Kijk, en dat is dus ook het verschil tussen een kunstenaars
mindset. Je krijgt een floppy-effect.
Ja, je hebt instant vegetariërs daarbij.
Ja. Nou ja,
in ieder geval al je kinderen.
Ja.
We zijn geen activisten. Want activisten hebben vaak een boodschap die zeggen: zo moet je geloven of zo moet je doen. En dat roept heel veel weerstand op.
Ja.
Wij geloven dat we heel veel mensen kunnen verleiden om gewoon beter te kijken naar de wereld. En als je beter kijkt naar een kip, je neemt er een paar weken de tijd voor. En zeker als je met kinderen thuis kipjes voert. Nou, laat het uiteindelijk, eet die kip in godsnaam. Maar geniet daarvan. En denk van, wacht even, dit is een levend wezen. Dat heb ik opgevoed en nu mag ik dat eten. En dat is, je kunt dat tragisch noemen. Je kunt het feestelijk noemen. Misschien is het wel een complexe tussenvorm van die twee.
Ja, in heel veel stammen wordt de natuur of de kip bedankt voor dat feit. Hè? Dank je wel dat je je leven hebt gegeven.
Precies, dus laten we niet zeggen het is fout of het is
oordeelloos.
Normaal.
Je blijft zonder
laten
oordeel.
Laten we kijken. Nee, het is complex.
Oh.
Het is dubbel, het is ambigu. Het doodmaken van een dier, dat is complex. Nou, en die gevoelens mogen er zijn.
Ja.
En die gevoelens zijn er op een natuurlijke manier als je dat samen doet. En op een gegeven moment, en je organiseert, want ze heeft dat dus gedaan. Een aantal mensen hebben de Do-It-Zelf kip
gekocht. Ja, zij is degene van de Tosti-fabriek ook, hè, toch?
Nou, ander project. Dus, en tijdens het eten van de kip, dat werd een gebeurtenis.
Ja.
Een ritueel bijna. En helemaal niet ingewikkeld. Het was gewoon wat mensen...
Ja, maar betekenisvol. Het wordt plotseling betekenisvol. Anders zou je het onbedachtzaam gewoon maar doen.
Ja.
Zonder over naar... Het zou ook wel mooi zijn dat je straks zegt, je mag best vlees eten, maar dan moet je het zelf slachten. Ik vind dat eigenlijk zo gek nog niet.
Ideaal, toch?
Ja.
Dat geldt denk ik met heel veel dingen over grote dilemma's die er zitten aan de globalisering of vormen van economie waar een hele duistere kant aan zitten.
Ja.
Kun je het proeven? Kun je het bouwen? Kun je het zelf een keer doen?
Ja.
Vervolgens kun je ook daar dus zelf de goede vragen over stellen. En op een gegeven moment zeggen, oké, hier voel ik me goed bij.
Het is heel confronterend. En mij doet het denken aan, als je dat nou ook met organisatieverandering. Hè, dat je niet meer hebt dat je dat uit de muur trekt. Maar dat je zegt, dat kan alleen als je dat zelf zo doet. Als je daar helemaal bij betrokken bent.
Nou,
dan kan het ook zijn dat mensen met elkaar besluiten genoegen te nemen met hoe het was. Wat mij fantastisch lijkt. Dat
ik zie gelijk de CEO voor me.
Ja.
Die iedereen persoonlijk moet ontslaan.
Ja, ja.
Toch? Dan laat hij het wel.
Heb je die film met George Clooney gezien?
Ja.
Waarbij die als dienstverlening mensen ontsloeg.
Ja, die huurde
voor
in.
Was gehuurde arbeid.
Ja, ja die kon het op een gegeven moment ook niet meer.
Je mag niemand meer ontslaan. Tenzij je de ander daarbij een half uur in de ogen kijkt. En een echte verbinding. Ja. Dan mag het wel.
Ja.
Dat zou enorm veel ontslagen schelen.
Je hebt het over outsourcing.
Ja.
En ik geloof dat wij als persoon in de 21ste eeuw bijna alles outsourcen.
Ja.
Ik bedoel, het contrast met iemand die, weet je, jager en verzamelaar van 50.000 jaar geleden.
We zijn helemaal vervreemd.
Exact, het is immens. En het outsourcen is in sommige gevallen heerlijk en fantastisch. Ja. Maar in sommige gevallen ook eigenlijk ja, maakt het leven bijna simplistisch. En de, ja, om dus soms ook wat van die complexiteit toe te laten en het leven niet te zien als gewoon zo efficiënt mogelijk en zo snel ja. als een machine. Maar juist te merken, wacht even, hier zijn dilemma's. Hier zijn soms zaken die ik, waar ik voor kies om die beter te begrijpen. Nou, ik geloof dat we dat, dat, dat ons leven alleen maar verrijkt.
Hey, ik ben zelf erg een voorstander van dat je je eigen boodschappen doet. Er zijn werelden waar mensen dat niet doen. Hè? Mannen ook nog wel eens. Om te zien wat je precies nou doet. En ik moet zo denken, Glenn, aan die keer dat, dat John Lennon weer terugkeerde naar het leven. Na de Beatles, want hij was helemaal los van alles. En die is 3 uur zoek geraakt in de supermarkt. Hij kwam daar niet meer uit.
Hij vond het ook weer fantastisch waarschijnlijk.
Nou, hij wist er geen raad.
Hij wist die weg gewoon niet.
Hij wist er geen raad. En dat betekent dus dat je gewone dingen des levens ja. niet meer kunt als je niet oppast. Ja. Dat is ook, zorg dat je betrokken blijft bij alles wat je doet en daar verantwoordelijkheid voor neemt langs die weg.
Nou, ik geloof precies dat dat het is. We hoeven echt helemaal niet allemaal. Het is een fantastisch voorrecht om deze tijd te mogen leven. Het feit dat we een vliegtuig hebben is echt geweldig.
Ja.
Maar kunnen we dit vieren? Kunnen we een paar keer in ons leven met dat vliegtuig gaan? Kunnen we daar 5.000, 10.000 euro aan betalen en dan naar een ander werelddeel gaan? Kunnen we dat? Dat is een hoogtepunt.
Maar niet gedachteloos.
Precies. Het feit dat we nu allemaal door die security en door de parfumlucht in Schiphol en we moeten allemaal gaan tegen voor geen geld.
Ik hoor eigenlijk een pleidooi voor een bedachtzaam leven waar je goed oplet en je ogen de kost geeft. Al je zintuigen inschakelt.
Het is puur het feit inderdaad met die zintuigen dat je ziet de rijkdom die er is. En de schoonheid die gewoon en de verwondering dat je dat toelaat. Eigenlijk het grote mysterie van het leven dat je dat weer mag zien.
Merlijn, jij vraagt ons totaal mens te zijn en eigenlijk daarin kunstenaar. Hoor ik dat nou goed?
Nou,
allemaal kunstenaar.
Ja, absoluut. Ja? Absoluut.
Mooi.
People Power. Inspirerende gesprekken ja, Glenn, over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Harry Starre die zijn koptelefoon niet op heeft. En helemaal dus helemaal niet weet dat er überhaupt een jingletje loopt. Harry, wat wil je zeggen? Je kon niet wachten.
Ja, ik kon niet wachten omdat jij zei daar net in de pauze. Jij zegt in de pauze altijd fascinerende dingen.
Ja,
waarom gebruik je daar de microfoon?
Alleen maar in de pauze.
Maar toen jij zei van ja, ik vind het mooi wat Merlijn doet en de Turnclub. Maar kan ik ze ook huren?
Ja, ik vond het voorbeeld van de build your own kip, bouw je eigen kip, ontwikkel je eigen kip, vond ik heel mooi. Dacht ik, nou, dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat een instantie dat als opdracht geeft. Dus stel je voor, ik denk, nou, dat is een hele grote club met allemaal briljante geesten.
300 mensen
die allemaal anders denken dan, nou, zeker dan in veel organisaties. Als ik jullie bel, kan ik jullie dan huren?
Dat kan. Ik zal ook wel uitleggen van, stel je hebt een probleem en je belt ons, dan zullen wij het probleem groter maken.
Oh, dankjewel daarvoor alvast.
We kunnen, net als je een knoop, je kunt eraan gaan trekken, maar je kunt het ook uit elkaar gaan rafelen of je kunt het zelfs doorsnijden. Wij zoeken die autonome ruimte, maar midden in een context. Dus dat is ook het verschil. Er wordt heel vaak gezegd van ja, je hebt toegepaste kunst en autonome kunst. Nou, ik vind dat een ongelooflijk misverstand. Je kunt zeggen, je kunt de autonome geest van een kunstenaar kun je opsluiten in de witte doos, zoals dat in een museum gebeurt. Of je kunt het juist midden in een context plaatsen. En het is juist die vrije manier om te gaan, om te associëren, om soms hele rare vragen te stellen, een soort maf onderzoek te gaan doen. Dat is de kracht.
Heb je een voorbeeld?
Ja, zeker. Martijn Engelbrecht is een van onze leden. Die ging op een gegeven moment met mensen die ziek zijn, maar waar die geen behandeling konden vinden. Ging je door de natuur lopen. En hij ging beloven, we gaan je medicijn vinden. En ze gingen gewoon door het bos lopen. En op een gegeven moment verhalen vertellen over wat zie je. Wat doet dat? En dat was evengoed fictie. Dat hoefde dus niet te zeggen van, oké, de brandnetel heeft een bewezen medicinale werk. Nee, wat is die brandnetel? Wat is dat voor een plant? Dus ze gingen verhalen vertellen. Op een gegeven moment ontstonden er associaties waarbij mensen zeiden, die brandnetel is misschien wel wat ik nodig heb. En er werd ook wel vaak, want zeker bij planten wat je niet helemaal meteen snapte, even gecheckt of het niet toevallig nog heel giftig bleek te zijn.
Dat is wel verstandig.
Maar ze gingen dus hun eigen medicijnen maken op basis van hun eigen overtuiging. Nou, dan kun je zeggen, ja, leuke hobby, je bent gewoon gek. Maar het feit dat je dus je verhalen gaat vertellen, en je gaat eigenlijk in die kwalen of die ziekte of die obstakels die je hebt als mens, en je gaat op een gegeven moment daar een ritueel voor maken. Je gaat medicijnen brouwen. En nou, je neemt dat in. Ik heb niet gemeten in hoeverre dat werkt. Maar het was voor heel veel mensen een bevrijding. Want je kunt zeggen, die medische wereld, het is ongelooflijk knap. Maar als je daar helemaal in losgaat, nou ja, sommige mensen raken, ja, zit toch op een gegeven moment vast in alle gangen en hoeken. Ja,
een koude, kille wereld, hè? Van witte jassen, zou je kunnen.
Nou, witte jassen, waarbij heel veel mensen niet accepteren dat die dokter het soms niet weet. Mm-hmm. Net zo goed als bij wetenschap. Hoe betere vragen je stelt, hoe meer erachter komt, hoe weinig wetenschappers weten.
Ja.
En de kunst van dingen niet weten is misschien wel ongelooflijk belangrijk en wordt dus heel vaak overgeslagen. Bijvoorbeeld in een bedrijf of een organisatie.
En is dat misschien wel de basis van elke kunstenaar, dat je begint bij niks? Ik weet het niet. Ik weet niet welke kant ik op ga, wat ik tegenkom. Dat het voor jullie een comfortabele wereld is.
Ja, dat klopt. In die zin, een kunstenaar is onzekerheidsvaardig. En,
oh, mooi woord.
Ja,
Nou, we hebben gelijk de titel van de podcast. Dank je wel.
Ja, onzekerheidsvaardig. Ja,
kan
met de leegte omgaan.
Precies. En dat is nou precies datgene wat je niet moet outsourcen. Dat is een van de tragische dingen. Dat moet je helemaal niet bij die kunstenaars laten. Je moet er zelf ook onzekerheidsvaardig kunnen zijn. Want als er iets is wat kenmerk is van deze tijd, het is een onzekere tijd.
Als je een kunstenaar huurt, dan is dat niet voor een quick fix. Niet voor een snelle oplossing. Niet meteen recht op je doel af. Niet een koopje. Maar het is de tijd nemen, ervan af durven bewegen. Juist als je denkt dat je er naartoe moet. Het andere doen dan je gebruikelijk bent te doen.
Zou niet eigenlijk, Harry, ik heb even een ideetje hoor, heb ik wel eens last van. Zou niet elke beetje zichzelf respecterende organisatie gewoon een kunstenaar in dienst moeten hebben? Die gewoon kunstenaar is. En als iemand aan hem vraagt, goh, wat doe jij hier eigenlijk? Of wat is je nut? Dan zegt hij, nou, mijn nut is, ik ben heel onzekerheidsvaardig en ik weet het niet.
Ja, en vragen stellen.
En daarvoor ben ik hier, om het niet te weten.
Een artist in residence. Hè? Ja. Dat elke organisatie vindt een artist.
Dat er dan een KPI is. Je moet minimaal één keer per maand een kunstwerk leveren.
Nee, leidt tot een totem. Hè? We hebben er eentje, dus daarmee zijn we. Hè? Dan is het een excuustruus. Maar het binnenhalen van die mentaliteit. Openstaan daarvoor. Het lijkt me zo. Ik denk overigens dat steeds meer organisaties hier open voor staan. Is dat zo?
Ik geloof als je zeg maar de spreekwoordelijke ronde tafel met bestuurders of managers of wat dan ook. Op het moment dat je te maken hebt als bedrijf met wicked problems. Met dus
kleverige, ingewikkelde problemen.
Vraagstukken die je niet oplost door met een hoger budget of harder werken. Sterker nog, die daar vaak door verergeren.
Ja, hoe meer je eraan gaat zitten, hoe erger het wordt.
Als dat jouw wereld is, dan zul je rond de tafel ruimte moeten maken voor die artist mindset, voor de kunstenaars mindset. Omdat diegene, je hebt vragen nodig, andere vragen nodig. Je hebt soms een blik nodig van een heel ander perspectief.
Ja.
En dat is ook wel wat we horen. Want we hebben natuurlijk ook wel mensen die wel eens werken met een kunstenaar in een bedrijf. Vragen we, oké, maar maakt nou dat waardevol? Die zeggen letterlijk, die kunstenaar die stelt vragen die we ons nooit eerder hebben gesteld. En dat is dan vaak een moment dat het even stilvalt.
Ja, je zou eigenlijk een pleidooi kunnen houden voor kunstenaars en kinderen.
Nou.
Toch? De kinderlijke blik. Want je hoort hetzelfde over kinderen, toch? Als kwaliteit.
Ja.
Van vragen stellen die niemand stelt. Opmerkingen maken die niemand durft te maken.
Ja.
Het is een onbevangen blik, hè, lijkt het.
Ja.
De kunstenaar doet dat vanuit een gedegen ontwikkeling. Hè? Dat is wel een verschil met
de kunstenaar. De kunstenaar die heeft gewoon natuurlijk ook de 10.000 uur geoefend met het vinden van vormen. En dat vormen bouwen, dingen vertalen. Dus,
dat is het vakmanschappelijke.
Ja, dat is het vak.
Er is een vak. Dus,
Je kunt met z'n allen twijfelen, maar die kunstenaar kan dan zeggen, wacht even, ik ga nu een vorm maken. En dat kan lelijk van schilderij zijn. Of een stuk poëzie. Of een stuk muziek. Maar die vorm, die geeft ruimte aan datgene wat we zo onmogelijk gewoon in woorden kunnen uitdrukken of in cijfers.
Dus het is meer dan de andere blik. Het is ook vakman zijn in het omgaan met die andere blik en daar vorm en inhoud aan
ja,
geven.
Ja, maar dat is pas een volgend stadium.
Ja.
Daarom zie ik, vind ik dat een groot misverstand dat er zo'n grote obsessie is met kunstwerken. En met producten. En dan ook altijd wordt gekeken van... oh, is het een potentieel een meesterwerk of
ja,
niet?
Ja, wat wordt het waard? Hè? Nou, wat betalen ze op de veiling?
Nou, hoe hoger de status van een werk... hoe vaak geslotener, hoe dichter, hoe affer het is. Je mag er niks aan veranderen. Je mag niet aankomen. Nee. Dat is je hoogste status als niemand mag aanraken.
Nee,
als nou, je... Terwijl ik geloof dat het allergaafste zou zijn als kunst iets is... om ja, te proeven, te ervaren, in te ademen, te beleven... Vandaar dat
levende
eigen,
kunst, hè? Je hebt een pleidooi voor levende kunst.
Nou, exact. Ja.
Mogen ze aan jouw kunstwerken zitten, aan jouw composities? Mogen
per definitie. Zitten kunstwerken die mislukken als mensen er niet ja, aan...
Is dat een uitgangspunt van jouw componeren?
Ja,
dat
absoluut.
Je betrokkenheid
ja.
met het publiek creëert?
Ja. Als het publiek er niet was, dan zou het niet werken. Absoluut, ja.
Dus jij denkt altijd het publiek in je werk?
Nou, ik heb als componist een grote inspiratiebron. Dat zijn Frans Bauer.
Ja.
Ja, want die...
Meezingen.
Die gaat zingen. En er is ooit een keer een experiment...
Zo, die zag ik niet aankomen, zeg.
maar het is nou, wel...
Neem,
de hele Brabanthal staat op zijn kop.
Maar dat is... Er was ooit een keer een experiment. Volgens mij bananensplit of iets dergelijks. Toen hebben ze gevraagd... Oké, Frans of een collega, ga ervoor. En die hele zaal was geïnstrueerd niet meezingen.
Nee.
Nou... Frans komt het podium. Ja, daar gaan we dan.
Het lukt voor geen
zingen
meter.
En... Na één of twee songs is hij dood, kapot, helemaal moe, gebroken, het podium afgelopen. Hij zei, ik kan dit niet.
Nee.
Publiek stond zwijgend,
ja.
Bewegenloos.
Goed geïnstrueerd.
Met een heel bescheiden applausje.
Ja.
Knap dat ze dat kunnen met z'n allen.
Ja,
dat moet betaald zijn.
Je ziet, dit gaat over verbinding. Dit gaat over samen iets bouwen, iets beleven, een feest.
Ja,
en ik geloof dat...
Bij Toon Hermans begon de zaal nog voor die was opgekomen. De sfeer was er al. Hij hoefde alleen nog maar...
Ja. Hij had
zo'n goed publiek.
Maken.
Maar dit is eeuwenlang wat kunst was. De kunst was geboren bij rituelen. Of het nou een regendans, of het vieren van een geboorte... of het afscheid nemen rondom de dood. Dat deed je samen.
Ja.
Dat was echt niet iets wat die ene kunstenaar op een podium ging doen.
Nee.
Dat deed je samen. Stel je voor dat je bij een Griekse tragedie aanwezig was. Dat was een collectieve... belevenis. Er waren wel professionals ook aan het werk.
Ja.
Maar dat maakte je door daar te zijn. Door dat
jij wil geen hyper-individuele kunstenaar op een troon, ivoren toren. Dat wil je niet. Omdat dat niet jouw beeld van kunst is. Of dat dat geen kunst is.
Dat is ja, of een kunstje kun je het noemen.
Ja?
Het kan een heel mooi kunstje zijn. Ik vind het zelf te gek om soms naar het museum te gaan. Te denken, dit heeft iemand... Heel knap gemaakt.
Ja, achter glas. Hè?
Heerlijk. Maar dat is net als technologie. Daar kun je ook enorm van onder de indruk zijn. En dan is het natuurlijk ook inderdaad de kunst. Heb je daar toegang toe? Dus is die kunst op een of andere manier voor je open? En dan kun je zeggen, ja, dan moet je hoog opgeleid of heel veel gestudeerd hebben. Nou, ja, zo gaat dat inderdaad. Net als technologie snappen. Het is geweldig als je technologie snapt. Als je daarvoor opgeleid, als je dat kunt. Als je doordringt tot het mysterie. En dus ik gun dat iedereen... Maar dat zie ik wel echt als een hele aparte, ja, echt een niche in de
maar
samenleving.
Maar samen genieten van technologie in de benutting ervan, dat is het feest van de technologie.
Van iedereen. En dat zelf, ik bedoel, noem weer de broodbakker of de taxichauffeur. Het feit dat hij iets kan, dat hij op zijn gevoel kan rijden. En dat we hem bijvoorbeeld nu door kunstmatige intelligentie, door die apps en dingen of de Uber manier, dat we misschien wel de kunst van het navigeren ontnemen.
Ja.
En hem tot een voorlopige man achter het stuur. Totdat
een tijdelijke
automatisering...
Ja. Ja, je voelt gewoon, daar zit een tijdelijke oplossing.
Ja, daar zit een diepe tragiek.
Ja.
Dus ik geloof dat die kunstenaar, die is in iedereen. Of het nou de bakker, de taxichauffeur of jij bent. Dat zit overal in.
Ik hoor eigenlijk een man die zegt... de kunst dreigt vervreemd te raken van zijn oorsprong. Ik zoek die oorsprong terug. Alleen kan dat in verbinding met anderen. Dat kan in verbinding...
Ja.
En dat is de kunst weer terugbrengen naar zijn oorspronkelijke betekenis in de samenleving, toch?
Ja hoor, nee, ik geloof dat is een enorme soort van enorme slag, emancipatieslag geweest. De kunstenaar, dat genie, weet je, dat in de 19e eeuw.
Ivoren Toren.
Ivoren Toren is prachtig, heeft de mooiste dingen opgeleverd. En dat is ook deel van de rijkdom.
Ja.
Zoals we ook prachtige, nou ja, inderdaad, technologische dingen, vliegtuigen en atoombommen hebben allemaal indrukwekkend wat we allemaal hebben kunnen maken. Maar het is ook echt nu een tijd, meer dan ooit, om te denken, waar zijn we in godsnaam mee bezig?
Kom van de berg af.
Nou, willen we wel automatisch meegaan in de wereld zoals die nu gaat? Of is het tijd om zo nu dan te zeggen, we gaan achter weer het heft in handen nemen. We pakken dat stuur.
Merlijn Twaalfhoven, de turnclub, is van ons allemaal. Dat heb je nu gezegd. Maar je gaat wel voorop. En het was boeiend naar jou te luisteren. Glenn, ik ga even naar jou toe.
Ja, Merlijn. Bijzonder dank. Harry, jij ook. Want jij brengt toch elke keer weer bijzondere gasten dit programma in. Om over kunst, cultuur, filosofie te praten.
Vond je het mooi?
Ja, prachtig. Ja, prachtig. Ja, ik ben
heel blij. Ja, want jij zegt altijd, jij doet altijd net of kunst ver afstaat en jij niet zo van de kunst bent. Maar je houdt van kunst, hè, toch?
Ja zeker. Ja. Nee, ik hou van mooie dingen. En ik hou vooral van het ontstaan daarvan. Dus ik vind altijd de schets mooier dan het schilderij.
Ja, de etude en dat soort zaken met muziek.
Ja, dus doe mij maar een singer-songwriter met een gitaartje of iemand achter een piano. Dames en heren, dankjewel Harry. Dankjewel Merlijn. Bijzonder fijn dat jullie er waren. De volgende aflevering van People Power gaan we in gesprek over autisme en werk met onze partner ABN AMRO. Dat in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luisterde.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl